En hij doet het.
Ja, helemaal.
Hij doet het zeker. Ja, een hele goede morgen allemaal. Het is voor mij voor het eerst om in jullie midden te zijn. En dat vind ik heel gaaf, want ik vind het mooi om in het zuiden van het land te zijn. We zien elkaar voor het eerst, dus misschien is het ook wel gepast dat ik even iets zeg over mezelf. Dan heb je een beetje een idee wie u voor u hebt. Zo niet de eerste keer, maar mijn voorouders die kwamen ook uit het zuiden van het land. Dus dat blijft trekken natuurlijk. Hè. Maar goed, mijn levensverhaal, ik ben geboren in Naaldwijk, in het westen van het land. Maar ik heb een groot deel van mijn leven heb ik in het buitenland doorgebracht. Of in ieder geval werkte ik vanuit Nederland in het buitenland. Nou, je noemde al Twan, je noemde Kama. Ik heb Kama, ik weet niet of het bekend is of niet, Kama-zending, Kama. Nou goed, dat is een verband waar u ook bij hoort. Want u bent deel van de ABC-gemeente, Unie ABC-gemeente. En die C, die staat voor Kama. En Kama is een wereldwijd verband van evangelische gemeenten, zo zou ik het kunnen zeggen, erg gericht op zending. Nou, ik ben in 1973 ben ik de grens over gegaan, heb ik een tijdje in België gewoond, een paar jaar. In 1976 naar Duitsland. In dat jaar ook getrouwd, dus wij zijn bijna 50 jaar getrouwd. Maar goed, in 1976 naar Duitsland voor de studie en daar was een Kama-gemeente. Nou, vergelijkbaar met deze gemeente ook in grootte. Daar leren wij Kama kennen in Duitsland. En na mijn studie in Duitsland zijn we bij Kama Zending terechtgekomen. En nou, via een jaartje Frankrijk uiteindelijk in Congo. Terechtgekomen. Nou, daar hebben we 10 jaar gewoond. Mijn vrouw en ik hebben 5 kinderen. Er zijn er een paar in Congo, in Afrika, geboren. Intussen zijn onze kinderen, die jongste is, even kijken, 36. Dus daar kun je nagaan, onze oudste zit op de 44, geloof ik, op dit moment. En wij zijn gezegend met die 5 kinderen en met 8 kleindochters. Ik ben een rijk man, dat begrijpt u. 8 kleindochters. Ik heb veel met Kama Zending. Dus nadat we in Congo gewerkt hebben, dan moesten we vertrekken na 10 jaar vanwege de burgeroorlog daar. En toen heb ik een tijd lang leiding mogen geven aan Kama Zending. En daarna aan de Alliance World Fellowship. Nou ja, dat is eigenlijk het internationale verband van Kama-gemeente, van die evangelische gemeente. En dat betekende dat ik heel veel reisde, over de hele wereld kwam. In 2016 liep dat af en werd ik gevraagd als voorganger van de baptistengemeente in Veenendaal. Nou, dat heb ik de laatste jaren gedaan, intussen met pensioen. En ik doe nu weer allerlei klussen voor Kama Zending, dus een beetje terug bij de oude passie. Nou ja, we wonen nog steeds in Veenendaal en dit is mijn verhaal. Maar het is ook een beetje een inleiding op wat ik vanmorgen eigenlijk met jullie wil delen. En ik ga het anders doen als normaal. En sorry, dit is een beetje vreemd. Ik ben hier voor het eerst en dan gelijk al anders. Maar dat heeft alles te maken ook met de actualiteit. Ik zei al, ik heb veel gereisd. En ook veel in het Midden-Oosten gereisd. En natuurlijk zijn we allemaal bezig met wat er gaande is tussen Israël en Gaza. Je kunt er niet omheen. Je moet wel, want het nieuws confronteert je ermee. Narigheid. Ellende. Gedoe. Vijandschap. Maar ik wil vanmorgen stilstaan bij het feit dat het mogelijk is dat vijandschap verbroken wordt. En ik ga dat doen aan de hand van deze PowerPoint. Nou, zoveel dia's als vanmorgen, dat zal ik normaal gesproken niet gebruiken als ik ergens spreek. Maar ik ga het vanmorgen wel doen, omdat ik denk dat het misschien kan helpen.
Ja, ik hoop dat u hem goed kunt zien. Hij is niet heel erg scherp, maar ik hoop dat u hem kunt zien.
Vijandschap verbroken.
Dat staat er precies, vijandschap verbroken. En ik wil graag met jullie stilstaan bij een bijbelgedeelte. En wel een gedeelte uit Efeze 2. Omdat ik geloof dat dat gedeelte heel actueel is. Gezien de situatie van vandaag in het Midden-Oosten. En dat is een goed idee. Je gaat een lamp hebben.
Ja.
Een lampje
deuken. Ja. Uit.
Scherm aan de koren.
Ja, wat goed hè. Ja, ik weet niet wat...
Ja,
heel goed. Ja, goed idee. Mooi.
Zo ja.
Ja, ja, ja. Hoe vindt de licht in de zaal weer op het ontzettend? Maar ik wil graag met jullie lezen uit het woord van God. En ik lees uit Efeze 2. Daar lezen we dit. Bedenk dat u, die geen geboren Joden bent, of heidenen, en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde, afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Nou, tot zover de schriftlezing. En dit is wat Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. En via hen hebben wij dat ook ontvangen. Wat ik vanmorgen wil doen. We gaan stilstaan bij deze bijbeltekst die we net gelezen hebben. Dan ga ik u daarna meenemen op een reis door het Midden-Oosten. Dat wordt een flitsreis. We gaan vrij snel heen en weer door het Midden-Oosten. U gaat me gewoon maar volgen. En dan wil ik afsluiten met een bijeenkomst die ik meegemaakt heb. Staat in lijn met wat we net in de Bijbel gelezen hebben, maar een voorbeeld waarvan ik hoop dat het u mag aanspreken en bemoedigen. Maar we gaan eerst luisteren naar die tekst, want wat hebben we nou eigenlijk net gelezen? Wel, in de eerste plaats, we zeiden het al, het Midden-Oosten is een gebied waar constant onrust is. Dat is de laatste jaren zo, maar het feit is dat de eeuwen doen, dat is al duizenden jaren zo. Als je denkt aan het Midden-Oosten, dan is er vrijwel altijd ruzie, oorlog, dood en verderf. En Paulus die adresseert het meest fundamentele van dat probleem. Hij zegt er is een scheiding in het Midden-Oosten, ja in de wereld, die problemen veroorzaakt. Nou, wat weten we? Hij heeft het over Israël, het uitverkoren volk van God. Daar is de Bijbel heel erg duidelijk over. Maar we zien ook in de Bijbel dat Israël weliswaar uitgekozen is. Maar Israël heeft vaak niet geleefd, ja, meestal moet je bijna zeggen, niet geleefd naar de wil van God. Hij heeft niet gedaan wat God van Israël wilde. Dus wel uitverkoren, geweldig, maar niet levend naar de wil van God. En dan zegt Paulus, en aan de andere kant heb je de heidenen. De niet-Joden. Ja, en die niet-Joden, ja, die waren per definitie niet uitverkoren. Die stonden aan de andere kant van de muur. En Israël heeft vaak neergekeken op de heide. Ja, ja. Wij Israël, wij zijn een uitverkoren volk. Dus ja, wij zijn per definitie beter niet waar, want wij hebben een speciaal lijntje met de Heere God. En dat hebben jullie heiden, hebben dat allemaal niet. Dus er werd vaak neergekeken op de heidenen en men dankte God dat men, nou ja, geen heiden was, maar hoorde bij het volk van God. En je ziet hier natuurlijk een fundamenteel probleem, een fundamentele scheiding. En Paulus die gebruikt dan ook de term, ze zijn als door een muur van elkaar gescheiden. Het is onoverbrugbaar, ondoorbreekbaar. En dan heeft hij het tot de gemeente in Efeze. En dat was een gemeente die voornamelijk bestond uit heidenen, uit onbesnedenen. Nou, alleen al het woord onbesneden, hè, we kennen dat uit de uitdrukking een onbesneden Filistijn. Dat was nooit bedoeld als een compliment, integendeel. En we snappen allemaal, dat was ook een beetje neerkijken op die onbesnedenen. Nou goed, Paulus die heeft het hier tot de onbesnedenen, tot heiden. Nou weet ik niet hoeveel Joden er vanmorgen hier bij ons de samenkomst zijn. Niemand. Wel, beste mensen, dan heeft Paulus het tegen ons, ik ben ook geen Jood. Weliswaar hebben Ari en ik heet ook Ari bij een Joodse naam, hè? Leeuw. maar goed, wij zijn geen Joden. Dus als Paulus het heeft tot de heidenen, dan heeft hij het tegen jou en tegen mij. En wat heeft hij dan tegen ons te zeggen? Nou, zegt hij, jullie heidenen, bedenk wel. Sorry. Bedenk wel wat jullie waren. Hij zegt, jullie waren zonder Christus. Jullie waren zonder de Messias. Jullie waren zonder band met het uitverkoren volk Israël. Jullie waren niet uitverkoren. Jullie waren zonder verbond of belofte van God. Ja, God had allerlei prachtige beloften gegeven aan Israël. Jullie vallen buiten. Nou, zeg maar wij, hè. Wij vallen daar buiten. Jullie waren zonder hoop. Want ja, je had geen toekomst. En je was zonder God. En uiteraard begrijp ik dat het zonder Christus zijn, zonder God houden, dat inhoudt. Dat je de rest ook niet hebt. Dan ben je hopeloos. Dan heb je eigenlijk geen toekomst. Nou, dat was je toestand, zegt de hele Efeze. En beste mensen, dat was onze toestand. Dat was onze toestand. Maar, zegt hij dan, en dan komt dat prachtige vers. Hè. Dan zegt hij, maar nu zijn jullie die veraf waren. Jullie zijn dichtbij gekomen door het bloed. Van Christus. Dat is wat Christus heeft bewerkstelligd. En wat is dan die een en waarin zijn wij gelijk? Nou, daar kan je een heleboel over zeggen. Maar één ding wat Jood en Heiden nodig hebben, dat is vergeving. Want we zeiden al, Israël wordt wel uitverkoren. Maar Israël leeft niet volgens de wil van God. Israël had vergeving nodig. Dat geldt voor iedere Jood. En dat geldt voor jou, maar dat geldt voor mij. En daarin zijn wij één. Wanneer wij ons verhouden tot de Heere God, dan beseffen we ineens, we hebben vergeving nodig. En die hemelijke vergeving is alleen mogelijk door het bloed van Christus. En door dat bloed van Christus konden wij dichtbij komen bij de uitverkorenen. En kunnen we samen met Israël behoren bij dat uitverkoren volk tot koninklijke priesterschap. Wel, in vers 14, Jezus heeft de muur van de vijandschap weggebroken. In vers 16, daar staat zelfs, hij heeft de vijandschap gedood. Dat klinkt als een hele agressieve uitdrukking, hè? De vijandschap gedood. Ja, maar hij doodt de agressie. Hij doodt de vijandschap. Dat wat oorlog en geweld veroorzaakt, heeft Christus doorbroken. Wel, als je het hebt over een tussenmuur die weggebroken wordt, dan kun je eigenlijk aan een aantal muren denken. Natuurlijk was er een tussenmuur tussen God en mens. God de heilige, de absolute, de volmaakte. En wij, net als Israël, zondaren die afwijken van de wil van God. Die verre van volmaakt zijn. Er is niemand die zal zeggen, ik ben volmaakt. Dat betekent dat we niet kunnen verschijnen voor de heilige. En daarom was er een tussenmuur tussen God en ons, tussen God en mens. Maar Christus heeft aan het kruis die tussenmuur doorbroken. En het mooie is, wanneer die tussenmuur tussen God en mensen doorbroken wordt, dan kunnen ook andere muren wegvallen. Dan valt ook de muur tussen Jood en Heiden weg. Want dan zijn we samen verbonden met de Heilige God.
Als de muur tussen God en mensen wegvalt, kunnen ook de muren tussen mensen wegvallen. Nou, ik weet niet of u het ziet, maar die kleine poppetjes, het zijn mensen van verschillende culturen, van verschillende rassen, maar die muren worden doorbroken omdat er eenheid is in de verbondenheid met Christus. Nou ga ik u zometeen meenemen op een reis. En we hebben het vooral over volken, we hebben het over grote groepen Joden en heidenen. En dat de vijandschap doorbroken kan worden. Maar mag ik alvast even snel erbij zeggen, dat wat in het groot geldt, geldt ook in het klein. Er kunnen andere muren zijn, er kunnen muren zijn in families. Misschien dat je vervreemd bent van een broer of van een zus of van je ouders. Er kunnen muren zijn in je eigen gezin. Tussen ouders en kinderen, er kunnen muren zijn in je huwelijk. Dat er een muur als het ware oprijst tussen jou en je echtgenoot of je echtgenoten. Al die muren, beste mensen, hoe dichter je bij God komt, hoe meer je bij elkaar komt. En dan kunnen muren doorbroken worden. Dus wat in het groot geldt, geldt ook in het klein. Nog steeds staan er in deze wereld muren van vijandschap. Muren die vijandschap symboliseren. Nou, ik heb hier een plaatje van de Chinese muur. Als wij daaraan denken, dan denken wij aan een monument. Ik denk dat wij allemaal wel graag een keertje op die Chinese muur zouden staan. Hè? Interessant, een leuk monument. Jawel. Maar vergeet het niet, hè? Waarom werd die muur gebouwd? Nou, omdat ze bang waren voor vijanden. Om een scheiding te maken tussen mogelijke vijanden en China zelf. Het is een teken van vijandschap. Ja, dan hebben we de muur in Berlijn. Intussen eigenlijk ook een beetje een monument, hè. Wel interessant om een keer de muur in Berlijn te zien. Ja, maar lange tijd was het helemaal niet interessant. Integendeel, het is natuurlijk een symbool van grote vijandschap dat scheiding moest brengen. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar dat zijn muren van het verleden. Ja, maar wacht, ook vandaag zijn er muren die scheiding brengen. Wel, hier hebt u deze muur, of een hek eigenlijk, dit gedeelte. Dit is het hek, de muur, rond de Gaza-strook. En u ziet het, hier staan de Israëlische tanks, gericht op Gaza. Wij snappen waarom die tanks er staan, we snappen waarom die muur er staat. Maar één ding is wel heel erg helder. Dit is een symbool van grote vijandschap. En dat is de realiteit in het Midden-Oosten. Weet je, dit kaartje, dit laat je het gebied zien rondom Jeruzalem. Jeruzalem is hier. En dit is wat we noemen de Westbank. En dan zie je allemaal rode lijntjes hier. Die rode lijnen duiden aan waar de muur staat. Hier heb je er een plaatje van. Dit is de muur bij Jenin. En degene die wel eens in Israël geweest zijn, die zullen waarschijnlijk die muur ook gezien hebben. En ik ben een aantal keren door die muur heen en weer geweest. Maar wat is het een verdrietig gegeven dat vandaag in wat we beschouwen als het Heilige Land, dat daar zoveel muren gebouwd worden, moesten worden, maar muren die vijandschap en scheiding symboliseren. Dat is de realiteit van vandaag in het Heilige Land. Maar wij lazen net, Christus kan de vijandschap doorbreken. En de vraag kan dan wel opkomen, zeker als je het nieuws ziet, kan Christus dat ook vandaag in het Midden-Oosten? Kan hij dat vandaag ook in het Midden-Oosten? En weet je, wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen met jullie, is goed nieuws doorgeven uit het Midden-Oosten. Ja, wij krijgen de realiteit gepresenteerd via het nieuws. Maar ik zeg u, er is meer dan dat. Er is ook nog een andere realiteit. Ook God is aan het werk in het Midden-Oosten. En dat nieuws wat je niet krijgt via, nou ja, de verschillende media, daar wil ik graag iets van delen vanmorgen met jullie. En ja, ik neem je daarvoor mee op reis. Nou, dit zijn allemaal pijltjes. En ik heb deze reis ook echt gemaakt, een tijd geleden. Al die verschillende pijltjes geven dat aan. En dan denk je misschien, wow, dat is een grote reis. Maar je moet niet vergeten dat dit gebied, nou, is ongeveer zo groot als de Benelux. Zo heel groot is dat gebied niet. En ik wil jullie gewoon meenemen op deze reis door het Midden-Oosten. Het gaat snel, de reis. Je hoeft niks te onthouden, wordt niet overhoord. Maar ik wil wel graag dat jullie gewoon even iets daarvan zien. En dan beginnen we in Libanon. In Sidon. Nou, we kennen Sidon natuurlijk van Tyrus en Sidon. Zo wordt het ook in de Bijbel genoemd. En de dag dat ik in Sidon aankwam, ging ik naar die gemeente. Dat is de Kama-gemeente, evangelische gemeente in Sidon. Nou, hier zie je de samenkomst. En je moet je realiseren dat Sidon is in het zuiden van Libanon. Dat is vlak bij Israël. Dit is het gebied van Hezbollah. Hezbollah, gesteund door Iran. Hier wonen heel veel Palestijnse vluchtelingen die daar al zitten sinds 1948. Dus veel Palestijnse terroristen ook. Heel veel, niet allemaal, maar daar zitten heel veel terroristen ook. Veel wapens enzovoort. En daar is dan die Kama-gemeente. Maar de dag dat ik arriveerde, en ik zal dat nooit vergeten, was er angst. Dit is een broeder en een zuster en ze staan bij een tafel met een nationale krant. En wat blijkt, op die dag stond er in een nationale krant in Libanon een artikel over de Kama-gemeente in Sidon. Het was geschreven door een imam en hij schreef dat de Kama-gemeente in Sidon spioneert voor Israël. Nou, dat is niet zo mooi nieuws wanneer je in een gebied van Hezbollah zit. Als je dat label krijgt van Israël-spionnen, dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Dus vandaar, ja, ze waren heel erg bezorgd. Ja, en later was die zorg ook wel terecht, blijkt. Want Bonnie, een verpleegster, die ging 's morgens het hek open doen, want in de kerk werd ook een kliniek gehouden. Ze doet het hek open en er staat een terrorist op haar te wachten en die schiet haar met een paar kogels dood. Waarom? Omdat daar de naam van Jezus verheerlijkt werd. En ze moeten niks van Jezus hebben. En die terrorist schoot Bonnie dood. Wij gaan door. Van Sidon gaan we naar Beirut, de hoofdstad van Libanon. Ooit noemde men Beirut het Parijs van het Midden-Oosten, omdat het zo'n mooie stad is. Maar ja, ook Beirut heeft natuurlijk een oorlogsverleden en dat kun je ook goed zien, hoop ik dat u het ziet. Maar dit is in het gebouw van de Bijbelschool en je ziet allemaal gaten in de muren, de tekenen van de kogels. Een stad die gemarkeerd is door geweld en ellende. Maar in datzelfde gebouw dat je hier ziet, daar is ook de Kama-gemeente. En ga er maar vanuit dat vanochtend, een beetje voor ons, hè, want ze beginnen daar vroeger, dat ook zij net als wij bij elkaar waren en daar de lof van de Heere God gezongen hebben. Hoe gaaf is dat, mensen? In Libanon, een zustergemeente. En ja, ik moet je er iets bij zeggen. Wat mij opviel tijdens de reis door het Midden-Oosten, dat is dat de christenen in het Midden-Oosten heel veel bidden. Ze bidden veel. Dit is een gebedsruimte in datzelfde gebouw. Er wordt veel gebeden. Ik denk dat wij veel kunnen leren van de christenen in het Midden-Oosten. Wij gaan door. Van Beirut gaan we door de Bekaa-vallei, over de bergen en gaan we naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. En natuurlijk een stad die ook in de Bijbel al volop genoemd wordt, Paulus' bekering enzovoort. We gaan naar Damascus. In Damascus is onder andere de grote Omeyyade moskee, een prachtig groot gebouw. Maar niet ver daar vandaan is ook een ander gebouw, een evangelische gemeente in Damascus. En nou, we komen 's avonds laat aan en de volgende ochtend, we staan op en we gaan even het kerkgebouw binnen en daar zien we een hele groep vrouwen. Wat doen ze? Ze zijn bij elkaar om te bidden. Syrische christenen. En 's avonds opnieuw komt de gemeente bij elkaar. Nu komen ook de mannen erbij. En ze hebben een bidstond in Syrië. Dit zijn mensen die leven in dat land. Maar wij hebben niet zoveel tijd. Ik zei al, we gaan snel doorreizen. En we nemen de bus. En we gaan met de bus van Damascus naar Amman. En weet je, ook daar zijn gemeenten, maar goed, ik moet het een beetje, ik moet het niet al te lang maken. Goed, laten we doorreizen. We gaan naar Amman, de hoofdstad van Jordanië. En we komen 's avonds aan, we gaan naar de gemeente. En wat zien we? De gemeente is bij elkaar om te bidden. Ze hebben een gebedsavond. En ik moet u zeggen, het maakt een diepe indruk op mij. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het hier is, hoe het bij jullie is. Dus ik kan vrij spreken. Je hoeft niks wat ik over jullie zeg serieus te nemen, want ik weet gewoon niks van jullie. Maar bij ons in de gemeente, kijk, wij hebben een gemeente met, in Veenendaal met zo'n 500 leden. Als ik dan kijk naar hoeveel mensen er naar de bidstond komen. En ik hoop dat het bij jullie anders is. Maar bij ons is het een heel klein percentage. En ik denk dat we veel kunnen leren van die christenen, in dit geval de Jordaniërs in Amman. We komen straks nog even terug in Amman. Maar wij gaan onderwijl door. We gaan door de Jordaan over en we gaan naar Israël. We rijden nog even langs Jeruzalem en we maken een grote omweg om in Arad te komen. De omweg maken we omdat het een beetje lastig is om door de Westbank te reizen vanwege de mogelijkheid van aanslagen en dergelijke. Op het moment dat we reizen is het erg onrustig weer. Dus we rijden eromheen en we gaan naar Arad. Ja, en dan komen we in Arad. En dan gaan we naar een huis. En daar vinden we een hele groep mensen. En die zitten in hun Bijbeltje te lezen. En dan gaan ze met elkaar zingen. En dan luister je en dan denk je, wat hoor ik nou? Ze zingen in het Russisch. Ja, dit is een groep Russische Joden. En weet je, er zijn veel Russische Joden tot geloof gekomen in de afgelopen tientallen jaren. En hier is zo'n Russische gemeente. Hij wordt geleid door Dov Bikas, hier samen met zijn vrouw Olga. En Dov is een man met de gave van een evangelist. Ik heb vaker met ze opgetrokken, heb nog steeds contact met ze. Vaker ook bij ze thuis, overnacht en zo. Dov is een man met een verleden van seks, drugs en rock'n'roll. Zo'n typische, narigheid, ellende. Vader zelfmoord gepleegd. Narigheid. De Heere God heeft hem in zijn kraag gegrepen. Dov is tot bekering gekomen. En Dov begon het evangelie te delen. Mensen kwamen tot bekering. En er ontstonden gemeenten, zoals deze. Vooral Russisch sprekende gemeenten. Dov, ja, ik moet u zeggen, ik hoop dat u het fotootje goed kunt zien. Ik zeg wel eens, Dov is zo charismatisch als hij eruit ziet. Nou weet ik niet hoe goed u hem kunt zien, maar Dov is namelijk helemaal niet charismatisch. Ik heb hem horen preken en dat gaat heel aarzelend, een beetje harkelend. Je denkt van jongens lief, dit is toch geen boeiende preek of zo. Maar weet je wat gekke is? De mensen hangen aan zijn lippen. En er komen mensen tot geloof. Ze hebben nu een hele bediening onder prostituees, onder verslaafden. Er komen regelmatig mensen tot geloof. En weet je, op een gekke manier is dat een beetje troostrijk. Blijkbaar is God helemaal niet afhankelijk van hoe gemakkelijk jij communiceert, hoe goed jij dat allemaal kunt. Wel, nee. Als dat niet van God is, dan weet ik het niet. Maar Gods geest woont in Dov. En hij mag zo het licht van het evangelie delen. En dat doet hij onder Russische Joden met name. Wij gaan door. Van Arad reizen we naar Tel Aviv. We gaan naar de straat. Er is kort geleden, voordat we er net aankomen, een aanslag geweest. We gaan een gebouw binnen. En we komen dan bij een grote zaal. En daar zitten een paar honderd mensen. Maar, ik weet niet of je het ziet, maar dit zijn geen Russische Joden. Wat zijn dit? Chinezen. We komen ineens in een gemeente terecht met allemaal Chinezen. In Tel Aviv. Wat is dat wel? Er zijn in Israël veel Chinese contractwerkers. Mensen die een contract krijgen voor 2 jaar. En dan mogen ze in Israël allerlei werkzaamheden doen. En dan moeten ze weer terug naar China. En die komen uit communistisch China. Deze man, Jonathan Teo, is een Chinees uit Canada. Hij hoorde over al die Chinezen in Israël, is naar Israël gereisd en is zendingswerk begonnen onder die Chinese contractarbeiders. Er komen Chinese contractarbeiders tot geloof. Ja, en dan na 2 jaar dan moeten ze vertrekken. En die mensen hier, ik heb zelf die foto genomen op die dag, die mensen hier links, die zijn aan het einde van hun contract. En ze geven hier een getuigenis. En ze vertellen hier hoe ze in die 2 jaar dat ze in Israël waren, de Messias hebben leren kennen. En nu gaan ze terug naar communistische China om daar hun vrienden en familie te vertellen over de Messias Jezus. Nou, als je profetische vergezichten wilt zien, hier heb je ze. Vanuit Israël, daar de Messias leren kennen, enzovoort. God is aan het werk in dat gebied. We gaan door, eindelijk. Hè? We gaan naar Jeruzalem. Ja, nou ja, Jeruzalem. Stad natuurlijk die getekend wordt door deze muur. Ook een teken van gebed tegelijkertijd. Maar goed, daarachter zie je ook die prachtige moskee. Maar helaas wordt daar Allah aanbeden. Maar vlak bij die muur is ook dit gebouw. Er staat Alliance Church, nou, Kama Kerk. En dat is vlak bij de muur. En wij gaan naar binnen en dan horen we Arabisch. Dit zijn Palestijnen. Dit zijn Palestijnen die Jezus aanbidden in het hart van Jeruzalem. Deze man, deze broeder, is vlak bij de muur geboren en is nu voorganger van de gemeente. Maar wij gaan door. En we gaan van Jeruzalem, reizen we naar Gaza. Dat was toen mogelijk, naar Gaza, maar het was wel heel raar, moet ik zeggen, om Gaza binnen te gaan. Je komt bij dat hek, ik heb het straks laten zien, dan kom je bij zo'n doorgang. En Israël is een heel modern land. Je gaat er door die muur heen, door die deuren enzovoorts. En dan ineens kom je in een derde wereldland. Dan zie je ezelskarretjes en ja, de armoede is gewoon zichtbaar. En dan in Gaza-stad gaan we op bezoek bij de baptistengemeente. Er is in Gaza-stad een baptistengemeente. Er zijn 3 kerken in Gaza-stad. Er is een katholieke kerk, er is een orthodoxe kerk en er is een baptistengemeente. Wij gaan naar de baptistengemeente. En ik weet niet of u zich dat realiseert, maar misschien is het wel goed om het gewoon te noemen. Er is een evangelische baptistengemeente in Gaza. Maar die hebben het afschuwelijk moeilijk. En de vraag is of dit gebouw er nog staat. Want dit staat vlakbij het Gazaanse parlement. Er is daar heel veel gebombardeerd. Deze man was jarenlang de voorganger van de baptistengemeente in Gaza. En ja, even kort over hem. Hij ging voor een reis kort geleden naar Egypte om daar te evangeliseren. Zijn gezin was nog in Gaza-stad. Toen kwam 7 oktober. En u weet wat er op 7 oktober gebeurd is. En uiteraard de hele Gaza-strook werd toen afgesloten. Hij was in Egypte. Hij wilde terug naar zijn gezin, maar kon bij Rafa, die naam horen we ook constant, hij mocht er niet door. Dus zijn gezin was in Gaza-stad, zijn vrouw, zijn kinderen en hij zat er buiten. Een afschuwelijke situatie natuurlijk. Het laatste nieuws is gelukkig voor hen positiever. Intussen mocht zijn vrouw, ze had ook een buitenlands paspoort en zijn kinderen, die mochten de Gazastrook verlaten. Dus die zijn nu ook in, het hele gezin is nu in Egypte, maar ze hebben een aantal familieleden verloren bij de bombardementen enzovoorts. Een ongelooflijk ingewikkelde en moeilijke situatie van de weinige christenen in de Gaza-strook. Sommigen spreken zelfs van een ethnic cleansing, hoe noem je dat? Alsof alle christenen, er waren ooit een paar duizend christenen in de Gaza-strook. Het is nu gereduceerd tot een paar honderd. U begrijpt hoe ingewikkeld die situatie is. Maar wij gaan door. We verlaten Gaza weer en we gaan naar Beersheba. Naar het zuiden van Israël. En dit is Howard Bas. Howard is een Messiaanse Jood. En hij is voorganger van de Messiaanse gemeente in Beersheba. Nou, een prachtige gemeente waar heel veel over te vertellen valt. Een ander keertje. Maar even dit. Ook zij hebben te maken met geweld. Wat je hier ziet, Dat lijkt een heel vrolijk plaatje, maar eigenlijk is het een beetje een verdrietig plaatje. Trouwens daar ook. Wat je hier ziet is een hele groep orthodoxe Joden, ik zou bijna zeggen extreem orthodoxe Joden, die fel gekant zijn tegen de verkondiging van Jezus in Israël. En daarom komen ze de orde verstoren in de evangelische gemeente. Hier wordt Jezus verkondigd als Messias. En deze orthodoxe Joden, en tijdens dit gebeuren, de stoelen vlogen door de ruimte enzovoorts, ze worden niet door Palestijnen zozeer lastig gevallen in de gemeente, maar ze worden lastig gevallen door Joden, orthodoxe Joden. Dus ook daar een hele ingewikkelde situatie uiteraard. Ik moet u zeggen dat ik nog goed herinner ook dat een voorganger, de voorganger trouwens van een Messiaanse gemeente in Arad, die heeft wekenlang orthodoxe Joden voor zijn deur gehad. Die stonden daar met spandoeken te protesteren tegen deze voorganger. En op die spandoeken stonden dingen als vuile varkens en dat soort dingen. Terwijl hij zelf is ook Jood. Zijn gezin is Jood. Maar omdat ze Jezus Messias verkondigden, wilden die orthodoxe Joden ze daar niet hebben. Dus dat soort geweld bestaat er ook. Maar het goede nieuws is, deze gemeente bestaat tot op de dag van vandaag, groeit en Howard is nog steeds zeer actief. We gaan Howard zometeen nog eventjes zien, maar we verlaten Beersheba en we gaan terug naar Amman. En ik wil hiermee gaan afsluiten. We gaan terug langs Jeruzalem naar Amman, naar een bijeenkomst die we hadden met een groep voorgangers uit Europa en uit het Midden-Oosten. Nou, er waren maar een paar uit Europa en de meerderheid van de groep van, ja, het waren een man of 30, 40, ongeveer deze groep, waren we bijeen en het waren bijna allemaal Arabieren. Nou, hier op dit plaatje bijvoorbeeld, deze man, dat is een Palestijn uit Jeruzalem. En dit is een Irakees, Ghassan Thomas, de voorganger van de gemeente in Bagdad. Het was een bijzondere bijeenkomst. Op een van de ochtenden sprak Farid Khoury. Farid Khoury is een Syriër, en ik moet zeggen, was een Syriër. Helaas, Farid is intussen bij een auto-ongeluk omgekomen. Dus dat is een verdrietige situatie. Maar die ochtend sprak Farid. Hij was de voorganger van die kerk die je eerder gezien hebt in Damascus. En ja, ik ben vaker bij Farid geweest en hebben over allerlei dingen gesproken. Onder andere over Israël. En ik moet je zeggen, Farid moest niets hebben van Israël. En hij moest niets hebben van, ja, van Israëli's. Waarom niet? Wel, hij zei, Israël is onze vijand. Israël houdt de Golanhoogte, die is van Syrië, maar Israël houdt hem bezet. Hij zag Israël als de vijand. En ik ben toen ook een keer in Damascus naar het oorlogsmuseum geweest. In Damascus, in Syrië. En dan zie je zoveel haat tegen Israël. Dat is wat er allemaal ingepompt wordt in Syrië. En Farid moest ook niks hebben van Israël. En ik weet niet precies hoe u daarover denkt, maar ik veronderstel anders dan Farid. Dat was Farid zijn opvatting. Maar tegelijkertijd, met al zijn moeite en weerzin tegen Israël, ik moet zeggen, Farid was een hele zachtmoedige man. In het persoonlijke contact, een lieve man zou ik zeggen. En deze ochtend hield Farid een bijbelstudie. En hij had het over Galaten 2, vers 20... waar Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij paste dat toe op de manier, ja, die een beetje doet denken aan wat Johannes de Doper zei. Ik moet minder worden en hij moet groter worden. Het gaat erom dat Christus zichtbaar is in ons. En Farid vertelde ook, dan is het nodig dat je je vernedert, dat je klein wordt, zodat Christus groot is. Nou, een prachtige, prachtige bijbelstudie. Direct na Farid sprak Howard Bush. Herinnert u zich Howard Bush, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Beersheba in Israël? Hij was de enige Jood in dit Arabische gezelschap. We hadden meer Israëli's uitgenodigd, maar vanwege de spanningen konden ze de grens niet over. Howard had een dubbel paspoort en Howard kon wel komen. En hij was de enige Jood. En Howard begon te spreken en hij zei dit. Hij zegt, beste mensen, God heeft mijn volk Israël uitverkoren. God heeft een bijzondere band met mijn volk Israël. Het Oude Testament is daar vol van. En zei hij, ook volgens het Nieuwe Testament is er een bijzondere band met mijn volk Israël en is er een bijzondere toekomst. God heeft grootse plannen met Israël. En ik moet je zeggen, ik werd een beetje zenuwachtig. Want ik moest die samenkomst leiden. Ik was begonnen en nou goed, ik heb deze foto's toen genomen ook, omdat ik zat wel op een goed punt om foto's te nemen, maar ik werd zenuwachtig eerlijk gezegd, want er was een hele groep Syriërs, niet alleen Farid Khoury, maar er waren nog een andere Syrische voorgangers ook, die niks van Israël moesten hebben. En ik was werkelijk op een punt dat ik dacht, nou Howard, je bent de enige Jood, dit is niet handig. Ik had de neiging om op te staan en zeggen van, nou Howard, dankjewel, laten we een lied zingen of zoiets. En je snapt wat ik bedoel. Maar toen zei Howard ineens. Hij zegt, maar beste mensen, weten jullie waarom God mijn volk Israël heeft uitverkoren? En hij gaf zelf het antwoord op de vraag. Hij zei, God heeft ons volk Israël uitverkoren om een licht te zijn voor de volken. En hij citeerde Jesaja. Om een licht te zijn voor de volken. En toen zei hij, ik besef dat jullie in Israël geen licht zien. Als jullie aan Israël, aan mijn volk denken, denken jullie aan dreiging, denken jullie aan wapens, aan tanks. En ik besef dat wij niet de Messias verheerlijkt hebben, dat wij gezondigd hebben, dat wij jullie geen licht laten zien. Wij hebben niet geleefd naar Gods bedoeling. En ik wil jullie vragen om vergeving. Wow. Ik wil jullie vragen om vergeving. En ik wil dat jullie begrijpen dat ik dit serieus meen. Mijn Arabische broeders en zusters. En om te laten zien dat ik dit echt meen, wil ik jullie vragen of ik een paar van jullie de voeten mag wassen. En toen vroeg hij een aantal broeders naar voren. De eerste trouwens was een Duitser. Nee, de eerste was een Duitser. Joden, Duitsland enzovoort. Nou, dat terzijde. De tweede die naar voren vroeg was de Palestijnse broeder. De derde was Farid de Syrië. En ik moet je zeggen dat ik dacht, nou dat gaat Farid nooit toestaan, dat een Jood zijn voeten wast. Ik weet hoe hij over Israël denkt. Maar achteraf denk ik dat God Farid had voorbereid. Want diezelfde ochtend had Farid een prachtige Bijbelstudie gegeven, waarin hij onder andere vertelde dat je bereid moet zijn om je te vernederen, om Christus groot te maken. Ja, en hij kreeg een prachtige gelegenheid om zijn eigen preek toe te passen. En Farid kwam naar voren. Naast Farid, Sammy Dekker. Sammy is een Libanees. Dan Howard, onze Joodse broeder. En dan de broeder die de voorganger is van de Jordaanse gemeente waar we te gast waren. En daarna Gassan Thomas, de Irakees. En zo stond onze Joodse broeder tussen de Arabische broeders. En toen knielde hij en hij waste de voeten van zijn Arabische broeders. En ik moet je zeggen, het was doodstil. En er was, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En weet je, het was zo'n krachtig beeld. Weet je, we citeerden Jesaja, dat Israël een licht behoort te zijn voor de natie. Daarvoor is ze geroepen. En weet je, toen Howard knielde en de voeten waste van al die vertegenwoordigers van verschillende volken, toen was hij een licht voor de volken. En natuurlijk, ja, als je je Bijbel zo'n beetje kent, dan denk je gelijk aan die andere Jood, weet je nog? Die andere Jood die ook knielde en de voeten waste. En dan weten we, dan hebben we het over de Heer van hemel en aarde, degene door wie en tot wie alles geschapen is, maar die zich zo zeer vernederde dat hij door zijn knieën ging en de vuile voeten waste van zijn discipelen. Hij was het licht van de wereld. Wel, wat Howard deed was eenvoudig navolgen wat Jezus had voorgedaan. Een licht zijn voor de natie door te dienen, door te knielen. Ja, en zo ging hij het rijtje af. Ja, en dus ook Farid zijn voeten. En toen kwam hij bij Sammy Degger. En die zou je moeten kennen. Sammy Degger is het tegenovergestelde van Dof. Dof is heel rustig, vertelde ik al. En Sammy is zo'n figuur, weet je wel. Altijd levendig enzovoort. Enfin, Howard had de voeten gewassen van Sammy als laatste. En toen zei Sammy, en Howard? En hij ging staan. Howard, nou ga jij op mijn stoel zitten en nou ga ik jouw voeten wassen. Oké, dus Howard ging zitten. En zo kwam hij te zitten naast Farid. En toen gebeurde dit. En Farid de Syriër. Ja, je weet hoe hij denkt over Israël en over jou. En op dat moment omarmden ze elkaar. En dat was zo'n krachtig beeld. Toen de bereidheid er was om te knielen, om te dienen, werden muren doorbroken. Toen er de bereidheid was om Jezus na te volgen, scheen het licht van het evangelie krachtiger dan ooit. We ronden af met deze tekst van Paulus. We hebben hem eerder gelezen. Christus is onze vrede. Door hem kunnen we vijandschap verbreken en tot een licht zijn. En uiteraard zit hier een boodschap in, ook voor ons. Want net als Israël zijn ook wij geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Ook wij zijn geroepen om het licht van Jezus te delen. En wat is de weg? Jezelf vernederen, jezelf wegcijferen. Dienstbaar zijn. En dat geldt in je huwelijk, dat geldt in je gezin, in je familie, dat geldt in de wereld. Dan kan het licht van Christus schijnen. God is aan het werk, ook vandaag, in het Midden-Oosten. En er gebeuren dit soort dingen die ik met jullie mocht delen. Wees bemoedigd en laat het een aanmoediging zijn voor ons allemaal om dienstbaar te zijn en het licht van de Messias te laten schijnen. De Heer zegen jullie.